Ik zou graag 1 Petrus, hoofdstuk 2, samen met u willen lezen. U hebt aan de liederen wel kunnen merken waar het om gaat. En u kent het algemene gezegde wel van mij: God roept je niet omdat je bekwaam bent, maar bekwaamt je omdat je geroepen bent. Ik herhaal het nog even 1 keer. En daar gaat het eigenlijk ook om. Gods belangstelling voor u en mij is zo groot. Hebben we dat in de gaten? Beseffen we ons dat? En zoals de liederen ook aangaven en zoals ook Jacco dat heel duidelijk ook aangaf. Het is zo belangrijk dat te beseffen dat we tijd nemen voor hem. Omdat hij het allerliefste tijd wil nemen voor ons. God roept je niet omdat je bekwaam bent. Ik denk, als je denkt dat je bekwaam bent, dan ben je nog niet bekwaam. Althans niet in de dienst van de Heer Jezus. Dus, Hudson Taylor zei het heel concreet: God roept je niet omdat je bekwaam bent. Toen hij echt de rijkdom ervoer van het gaan naar China, realiseerde hij zich niet wat hem te wachten stond. Hij voelde zich onbekwaam, maar wel geroepen. En toen ging hij met zijn vrouw, met de wetenschap: ik wil door geloof leven, uit geloof leven. Geen vaste toelagen. Ja, het is zelfs zo geweest dat ze hebben hem uitgezonden en daarna viel het thuisfront in elkaar. Dat wist hij natuurlijk niet, want dat werd hem per e-mail natuurlijk niet aangegeven. Dat werd hem ook niet door de telefoon aangegeven. Deze man zei: God roept je niet omdat je bekwaam bent, maar hij bekwaamt je omdat hij je geroepen heeft. En dat geldt voor ons allemaal. Die bewustwording, daarover nadenken, is een goede zaak bij wat hier staat. Ik heb zomaar een paar woorden onderstreept. En dan staat er in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 1, leg dan af. Onderstreep het maar voor uzelf in uw hart, leg af. Hoofdstuk 2 dus, van 1 Petrus, hoofdstuk 2 vers 1. Leg af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Dat zou je niet verwachten als je kind van God bent. Dan is dit een van de eerste dingen die je moet doen en leren. We zijn zoveel geneigd om over anderen te praten met anderen. En dat is niet goed. Ik ben dankbaar voor de zuster die op een gegeven moment tijdens een bijeenkomst zei: ik ga naar huis. En toen zei ze: weet je waarom ik naar huis ga? Omdat jullie over iemand praten die er niet bij is. Daar wil ik liever niet bij zijn. En dat staakte ook meteen. Daar leren we van, omdat dit soort dingen bronnen zijn die niet eigenlijk bij een christen thuis horen. Vandaar dat hij ook zegt: leg af. Alle bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Het woordje alle. Dat is het eerste. Waar moet ik dan naar verlangen? Verlangvurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord. En wat doet dat woord? Omdat u daardoor mag opgroeien. Het wordt zo in een concreet, duidelijk gedeelte gezegd, opdat je daardoor mag groeien. Dus het enige om geestelijk te groeien is door het woord. Dan staat er: indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tierenheid is. Heeft u dat geproefd? Ja, dan zegt iemand misschien: ik heb nog niet gegeten. Nee, dat is logisch, dan kun je het ook niet proeven. Dus heb je geproefd. Herken je het wat hier staat? Hier staat dan: indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan zegt hij: dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd. Ga je met heerlijkheid om, dan krijg je vanzelf die heerlijkheid. Dat staat er eigenlijk. Heb je het levende woord, dan komt dat levende woord in jou en gaat leven. Dat is in wezen de realiteit van het leven vanuit Gods woord. Dat weten we natuurlijk wel, maar het is best moeilijk. Ik kan me nog herinneren, El is erbij, ik ben toen ik 8 jaar was, ben ik onder een, mijn grootmoeder werd begraven, ik mocht daar niet bij zijn. Dus onder leiding van een vriend van mijn broer mocht ik gaan leren schaatsen. En ik raakte onder het wak. En deze vriend van mijn broer is in het wak gedoken en heeft me onder het ijs vandaan gehaald. Toen was ik 8. Dus toen mijn moeder thuis kwam, was er 1 ding wat ik nooit meer mocht. Schaatsen. Kun je het je voorstellen? Hollandse jongen, schaatsen. En dat mocht niet meer. Dus ik was op de Bijbelschool, Ellie die had Noor, dus die kon aardig goed schaatsen. Ik zei, mensen, ik kan het helemaal niet. Dus wij hebben op het meer bij het brandpunt, op die grote vijver, heb ik schaatsen geleerd. Nou, dus niet. Want ze hadden me kunstschaten gegeten met die van die karteldingetjes van voren. Ik struikelde constant. Ik moest doorzetten. Ik zeg, El, alles doet nu pijn. Botten, alles, ik stop ermee. Kortom, ik kan dus niet schaatsen. Ik had door moeten zetten. Mijn moeder moest piano spelen. Ik vind altijd weer met volle bewondering te kijken. Naar Geert en naar Job. Mijn moeder had de matten kloppen bij de piano staan. Ze moest piano leren spelen. Die mattenklopper was bij mij verdwenen. Maar dat gedoe, ik wilde voetballen. Dus ik kan niet piano spelen. En als ik het nu hoor, dan denk ik, had ik nou maar doorgezet? Had ik me nou wat meer ingezet? En zo zijn het met meerdere dingen in je leven, sport ook. Ik had erg veel plezier in honkballen. En ja, op een gegeven moment, dat kostte te veel oefentijd, dat kostte te veel vrije tijd, dat kostte me de zaterdag. Dag honkballen, dag sporten. En het houdt op. Oefening baat kunst. Maar ik heb ook geleerd datgene wat je wil, dat kost moeite. En dat heeft ook met dat beproeven te maken. En dat heeft alles te maken met wat hier staat. Dan wordt u ook zelf als lezer tenen gebouwd tot een geestelijk huis. Maar wel door de diepte heen. Door moeilijkheden heen. Dat willen we meestal niet. Door tegenslagen heen, maar dat willen we meestal niet. En dan staat er, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd als tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Door dit onderwerp ben ik een boekje gaan lezen van Henk Binnendijk, Dicht bij God. Ik heb het in 1 adem uitgelezen en ik zou u warm aanbevolen om dat boekje Dicht bij God gewoon eens te lezen. Het gaat juist ook over datgene wat ik vanmorgen probeer aan u door te geven. Vandaar de vreugde van het omgaan met God. Het gaat eigenlijk over de vreugde van het schaatsen, wat ik niet heb doorgezet. En daardoor kan ik u niks vertellen van het vreugde van het schaatsen. Ik kan u ook niets vertellen van het vreugde van het spelen. Ik kan u wel vertellen van de vreugde van het luisteren naar de klassieke muziek of naar de muziek waar je van houdt. Daar kan ik van genieten. Vandaar dat het belangrijk is voor een persoonlijke ontmoeting. Is die spectaculair? Ik moet u zeggen, die is niet altijd spectaculair. Dat zeggen mensen wel eens, maar dat is niet zo. Tenminste, bij mij niet. En dat betekent ook dat die persoonlijke omgang er soms ook niet is. Maar er komen bij het bijlezen wel degelijk dingen die me zo aanspreken, zo diep raken, dat ik op dat moment zijn aanwezigheid ervaar. En er zijn mensen in de Bijbel die dat zelf hebben ondergaan. En sommige dingen die lezen we niet altijd, maar dan ben je dus verbonden met de Almachtige. De Heer Jezus zegt dat zelf ook. Ik weet niet of u dat gedeelte kent in Spreuken, zullen we het even opzoeken. Spreuken 8, als u een Bijbel tenminste heeft. Spreuken 8. Daar gaat het over de wijsheid die eeuwig is. En de Heer Jezus is dus de wijsheid. En hij, als het ware, bij de Heere God voor de grondlegging der wereld, is hij daar als de drie enige God. Nou, als u wil weten hoe dat in elkaar zit, kom morgen. Dan zijn het onderwerp God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar, dan staat er in vers 30, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Als je je dat realiseert, en dan staat er ten alle tijde spelende voor zijn aangezicht. Er staat eigenlijk in de grondtekst dat de Heer Jezus Christus dat verrukkelijk vond. Verrukkelijk. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En dan gaat het door, hoor. En dan gaat hij die mensenkinderen ook bezoeken. En u moet dat maar gewoon eens lezen. Maar ik kwam ook bij Job, omdat Henk Binnendijk dat ook aangaf. En hij zei, lees nou eens gewoon naar Job, hoofdstuk 27, vers 2. Dus dat heb ik gedaan, dat doen we nu ook vanmorgen. Job 27, vers 2. Soms schrijf je dingen op, die raken je gewoon. En ja, dan is het ook goed om dan te lezen. Hij verdedigt zijn onschuld tegen zijn drie vrienden, wat je onder vrienden mag verstaan. Zo waar God leeft, die mijn recht heeft weggenomen, en de Almachtige die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan. Ik heb erachter geschreven teleurstelling. Wordt u ook wel eens teleurgesteld in God als je zegt, Heere God, ik wacht op u totdat u antwoord geeft. En dat antwoord komt niet. Dan ben je teleurgesteld. Je meent het goed en je zegt, Heer, ik moet luisteren naar uw wil. Ik ben hier gekomen om uw wil te doen. U heeft dat zelf gezegd. En ik weet hierin niet wat uw wil is. En dan sta je te wachten en te wachten. En je krijgt geen verhoring. Je bent teleurgesteld. En dat is deze Job eigenlijk ook. Want Job, die denkt er wel over na en die zegt ook, hij heeft mijn ziel bitterheid aangedaan. De Almachtige. En dan zegt hij, ik denk vol heimwee, moeten we even twee hoofdstukken verder heen. Ik denk vol heimwee. En dan zegt hij in vers 2 van Job 29. Och, was ik maar zoals ik maande van wel eer, zoals in de dagen toen God mij bewaarde. Toen hij zijn lamp liet schijnen boven mijn hoofd. En ik bij zijn licht door de duisternis wandelde. Was ik maar zoals in de dagen van mijn jeugd, toen de vertrouwelijke omgang met God over mijn tent was. En toen de Almachtige nog met mij was en mijn jongens rondom mij. En toen ik mijn voeten baadde in boter, toen maar. En de rots bij mijn beken van olie uitgoot. Toen ik door de stad naar de poort ging en toen ik mijn zetel op het plein liet klaarzetten, hij was het middelpunt. Teleurstelling, herinneringen opdoen naar wat er plaatsvond, ook in uw en mijn leven. En dan even naar het einde van Job 42. Er is heel wat gebeurd in het leven. En er is ook heel wat gebeurd soms in het leven van ieder die hier zit. Ook in mijn leven komen teleurstellingen. herinneringen. Had ik het maar zo gedaan of was het maar zo? En Heer, waar bent u? Heer, waar blijft u? Ik ben mijn vrede kwijt. En dan zegt hij op een gegeven moment, na alle tegenslagen, je vrienden laten je los, je vrouw laat je los, je bent je kinderen kwijt. Dan zegt hij in hoofdstuk 42. En hij benedenzijd noemt de titel Dicht bij God. En dan geeft hij aan, ik weet, vers 2, dat u alles vermag. Geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mij raad verbergt zonder kennis? Zo, zegt Job, heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu, ik zal spreken. Ik zal u ondervragen en maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu, en zet hier maar een dikke vette streep om. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw. Op stok en as. Begrijpt u de zingeving die ook Mozes en ook Daniel en ook David in de psalmen, in Daniel zelf. Ik weet dat we door die Bijbel heen gaan, maar leest u eens, misschien heeft u daar wel eens overheen gelezen, maar u moet het eens lezen. Handelingen 7, over Mozes. Handelingen 7, over teleurstelling. En we hebben allemaal wel eens in het leven dat we teleurgesteld zijn in God. En wat staat er dan in Handelingen 7, vers 22? En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren, was machtig in woorden en in daden. En toen hij nu de leeftijd had van 40 jaar, en die bereikt had, kwam het in zijn hart op om zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming, wreekte degene die mishandeld werd en hij sloeg de Egyptenaar dood. Heftig jochie. 40 jaar. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden, ik heb het onderstreept hoor, dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. Nee, dat is logisch als je iemand, dat kan niet van God zijn. Iemand doodslaan. Wat een teleurstelling. Ga je 40 jaar achter de schapen, moet je vluchten. En dan word je later in die 40 jaar de zachtmoedigste man die er ooit was. Wat is er in die 40 jaar gebeurd? Met de man Mozes. U moet maar eens verder lezen. Dat God hem roept. En ook dan is hij teleurgesteld. Ook dan is hij teleurgesteld als het volk hem verwerpt voor de tweede keer. Verwerping, teleurstelling. Dat kwam eigenlijk bij je, Heer, dat wil ik helemaal niet, ik wil niet teleurgesteld zijn. Ik wil door u geroepen worden. Nou, dat was eigenlijk het eerste lied wat we samen met elkaar gezongen hebben. Over al wat leeft. En dat kunnen best wel eens teleurstellingen zijn. Waarom? En ik ben ervan overtuigd dat allen die geleden hebben, kwam God dichterbij dan ooit tevoren. De vreugde van het schaatsen, de vreugde van het pianospelen, komen pas als je beseft in die gehoorzaamheid, in die weg door te gaan. Dat is een leerschool, dat is een leerproces en God is niet oproepbaar. Ook dat heb ik mogen leren. God is niet oproepbaar. Je kunt niet even zeggen zomaar, Heer, dat moet u even doen. Wie ben ik? Besef dat teleurstellingen, dat er zonder een dal dus geen top is. Dat is wat het boekje zegt van een broeder uit Sri Lanka. Vreugde vermengd met pijn. Je groeit. Dat wil je niet. Je geeft snel op. Maar God zegt, ik ben te kostbaar. En ik wil en ik heb je geroepen. En ik wil dat je proeft. Neem tijd om te groeien. En God wil dus in jou en in mijn nabijheid komen. Dat wil hij gewoon. Er is dus een belang voor jouw groeien. Mijn groeien. Omdat het Gods belang is. Het gaat om zijn omgang met u en mij. En Henk Bingenijk vertelt een geval. Hij zegt, wij hadden naar een kamp, hadden we een leraar, Sidney Wilson. De broeder is heen gegaan in de Heer, maar hij heeft kampen geleid. En het was de leraar voor Henk Bingenijk. En Sidney Wilson die kwam naar Henk toe, naar het einde van het kamp. En Henk die zei heel eerlijk, ja, weet je, hier voel ik de aanwezigheid van God. Maar dan ben ik thuis en dan voel ik dit weer. En toen begon Sidney Wilson te lachen en die zei, God komt er wel met jou uit, Henk. Hij komt er wel met jou uit. En toen zei hij, hij zegt even mijn nood losgelaten, hij heeft immers belang bij jou. Hij zegt, en dat sprak mij aan, God belang bij mij? Ja, zegt hij, want hij is in jou iets begonnen. Dat zegt hij in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1, vers 6. En hij is in jou iets begonnen om dat uit te werken naar wat hij voorbereid heeft. Opdat je zal wandelen, Efeze 2, vers 10, de weg die hij voor jou heeft voorbereid. God heeft dus blijkbaar belang in u en mij als we ons leven openstellen voor hem. En dan bedoel ik niet die bepaalde vroomheid. U kent het gezegde wel hè, bij een Rooms-Katholiek. Die zegt wel eens hij is vromer of roomser dan de paus. Kent u dat? Hij zegt dat was ik in de evangelische wereld. Ik moest iedereen met een injectienaald evangeliseren. 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 Met de bottenbijl als het ware erdoorheen. En toen kwam ik bij de bruiloft van Cana. Nou, die kent u. Hij zegt, toen was de wijn op. Nou, het drinken, de lol voorbij. Nou, zou de Heer wel gaan zeggen, het koninkrijk der hemelen. Nee, wat deed hij? Hij deed een wonder. Er kwam 600 liter wijn bij. En toen zei hij, wat hebben wij een verkeerd beeld. Hij ging naar hoeren en tollenaars. We hebben het gezien. In Tel Aviv. Hij ging naar hoeren en tollenaars. Hij bleef zichzelf. Je moet niet gelijk worden aan de wereld. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief. Je moet niet overdrijven, want hij heeft gezegd, als je eerst mij lief hebt. Dus het eerste wat je moet doen, is lief hebben. De mens heeft een beeld. Ik word het een beetje zat voor al die tegenwoordige christelijke counseling. Ik wil er niks van zeggen. Maar wij willen op de wereld lijken. En wordt counseling prima, maar zet dat christelijke er nou niet voor. Want je haalt wereldse principes in die christelijke counseling naar voren en je zoekt er een bijbeltekst bij. Er is heel even wat ik nu zeg. Als u dat wil doen, moet u dat rustig doen. Maar ik lees u iets voor. Vertrouwelijk. Vacature. Aan de bouwonderneming vrij op naam Nazareth. Beoordeling van 12 kandidaten vacature manager. Naar onze overtuiging schieten de meeste geselecteerde kandidaten tekort in zowel hun achtergrond, hun opleiding als hun professionele attitude voor het soort organisatie dat u bedoelt. Het gevoel voor teamwork ontbreekt. Simon Petrus. Korte samenvatting. Onstabiel, weinig zelfbeheersing. Andreas, absoluut geen leiderschapskwaliteiten. Jacobus, Johannes, de zonen van Deus, plaatsen hun persoonlijke belangen boven die van de onderneming. Thomas stelt alles ter discussie, vormt een bedreiging voor het moreel. Matthäus staat op de zwarte lijst van het Jerusalem Business Bureau. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, vertonen neiging tot radicalisering, scoren hoog op de schaal van manisch depressiviteit. Simon de Zeloot heeft terroristische sympathieën. Er is slechts één veelbelovende kandidaat. Een man met grote capaciteiten. Vindingrijk, kan goed met mensen omgaan, heeft een scherp zakelijk inzicht, met goede connecties in de hoogste regionen. Gemotiveerd, ambitieus, verantwoordelijk, daarom bevelen wij Judas Iscariot aan als uw toekomstige controleur en rechterhand. We wensen u veel succes met uw nieuw op te richten onderneming. Nou zet ik weer die dingen, God roept je niet omdat je bekwaam bent, maar hij bekwaamt je omdat je geroepen bent. En al die counselingsbureaus die kunnen het goed doen. En ik zal er wat dat betreft niets anders van zeggen. Maar we hebben regeltjes gemaakt. En die regeltjes, die planten we op anderen. Want we vinden dat die mensen moeten veranderen naar wat ik vind of naar wat ik denk. Maar we moeten veranderd worden naar hem. En vandaar dat het ook goed is om ons dat te realiseren. Vandaar dat ik gewoon met u zeg, hij was vriend van hoeren en tollenaars. En een van de dingen die ik de laatste tijd ook moest leren is, als ik aan een man vraag hoe het ermee is, dan zegt hij druk. Heb je dat ook? Druk. Ik heb dat ook wel druk. Ik heb wel, zeg ik wel eens eerlijk, toen is met het moment dat ik met pensioen gegaan heb, heb ik het nog nooit zo druk gehad. Ik heb een wagen aangeschaft voor minstens 4 rollators achterin. Je hebt er tijd voor er nu. Je zoekt het niet, maar het komt op je af. En toch aan de andere kant, het hangt er vanaf dat je je druk laat maken. En daardoor komt er in ons leven, ook als broeders, vaak dat het zo druk is dat we die persoonlijke ontmoeting met hem niet hebben. Dat het altijd weggeschoven wordt. En ik zeg dat uit ervaring. Ik moet nog steeds leren, omdat we ons hoofdzakelijk druk laten maken. God roept mij dan ook tot de orde. Hij zegt de gelijkenis van de zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien. Wat voor grond bent u en ben ik? Daar moet u eens goed over nadenken. En als we ons dat realiseren, dan staat er ook dat het de zorg voor de wereld is, die vaak datgene is die ons wegtrekt van hem. Het bedrog van rijkdom trekt ons ook weg. En de begeerte naar al het andere trekt me ook weg. Toen wij op de Bijbelschool les hadden, zei broeder Kits altijd, jongelui, studenten, jullie hebben gevaar met 3 dingen. Met die 3 gevaren moet je ten alle tijde rekening houden. Geld, macht en voor de heren vrouwen. En voor de vrouwen mannen. Het is hier illustratief, in dit gedeelte, de Heere ging uit en zaaide. Dus er is een ongelooflijk stille plaats. Heel felle, zo geloof ik vanavond, een bijeenkomst van Israël en misschien wel een reisje naar Israël. Ik ben nog niet in Israël geweest, dan zei je zeggen, kom naar voren, maar er zijn geloof ik alleen maar zusters vanavond. Hè? Ja. Oké. Nou, ik ga niet mee hoor, maar dat geeft niet. Maar dan zie ik vaak die drukke heilige plaatsen en dan zeggen sommigen, daar heb ik God ontmoet. Dat kan. Maar ik zie ook dat iedereen wil naar dat graf kijken en die bukt zich ervoor en dan staan er zo'n 100 mensen voor dat. En die moeten allemaal 1 voor 1 bukken. En dan gaan we weer naar de volgende. Is dat de plaats waar we God ontmoeten? Of is dat wat ik maar even wil omschrijven? Zoals ook Henk Binnendijk, die vele malen daar geweest is. En die heeft gezegd, ik ontmoet God veel meer in mijn tuinkamertje. Dan daar tijdens die reis naar Israël. Ik wil het u niet ontmoedigen hoor, maar begrijp u wat ik bedoel? Zeg het dan niet zo. Maar waar het om gaat is, dat we een ontmoeting met God hebben. En waar u ook bent, dat kan ook in Israël zijn. Maar het kan ook in uw binnenkamer zijn. In de drukte van uw leven. In het stil worden voor God. Dicht bij God. Een stille plaats. Ik lees wel wat boeken over zendelingen. En een van de zendelingen was Isabel Koen. Die zat op een hele drukke Schotse bijbelschool. En het was zo druk, in gangen, overal. Dat zij deed, dat schreef ze, ik geloof in de arena, op één plaats. Weet u waar? In de bezemkast. Ze zette de kist om, andersom en daar ging ze op zitten. En daar hield ze haar stille tijd. Het was de enige plek in die hele drukke bijbelschool waarvan je het van het terrein niet af mocht om stil te worden voor God. Het zegt me iets. In het stilheid en het stille worden, in het vertrouwen naar God. Dicht bij God zijn. U kent, en tenslotte, dat wil ik mee eindigen, is Exodus. En ik wil dat graag, of u dat zo wil opzoeken, Exodus 16. U kent het gedeelte wel. Exodus 16. U kent de vraag wel van de Joodse kind, wat is dit? En dat bleek te maar gaan over het manna. En dan komt het. Ik weet niet of u het weet, maar er kwamen ook kwartels of kwakkelen, zo worden ze genoemd. En tegen de avond gebeurde het dat de kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Dat verzamelen van de kwakkelen, dat gebeurde dus als het ware collectief. Dat deden we met elkaar. Dat noem ik gemeenteleven. We zijn hier met elkaar en we komen met elkaar en we praten met elkaar en we verzamelen het. Ieder op zijn wijze. Maar dan komt het verzamelen in de ochtend. Dan komt het verzamelen van het manna. En soms, dat heb ik u ook al gezegd, zie je in het lezen van Gods woord, zie je niks. Het komt niet, het pakt je niet. En je zegt, Heer, wat zegt, wilt u hier nou in zeggen? En het is er niet. En soms moet je even wachten, want er staat in de ochtend was er een laag dauw. Soms moet die dauw even wegtrekken. Heb je daar de tijd voor over? En dan trekt de dauw weg. En dan komt daar, wat hier iets staat, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs. Fijn als rijp op aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. En Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. En de Heer Jezus zegt later in Johannes, ik ben dat levende brood. Dus als ik de Heer Jezus Christus tot mij neem, in de schrift, word ik en voed ik mijzelf met het ware manna. En dan staat er, ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Een gomer, nou, dat is ongeveer 2 tot 4,5 liter. Een gomer per hoofd. Maar het aantal van uw personen. Iedereen moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. Dat betekent wat ik verzamel voor mijn gezin. Als ik in die periode leefde. Dan pak ik dat op. En dan verzamel ik voor mijn gezin. Dan ben ik priester van mijn gezin. Dan betekent dat dat ik iets mag uitdelen. Aan mijn gezin. En dat dat woord, wat je verzameld hebt, veel kan betekenen voor je gezin. Voor met wie je omgaat. Dat kunnen zieken zijn. Die niet in staat waren om op die dag, als de dauw weggetrokken was, dat te kunnen verzamelen. Dat konden kinderen zijn die dat nog niet konden. Dat konden invaliden zijn die dat ook niet konden. En dan mag jij verzamelen. Dat mogen we realiseren. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Handelingen. En er staat een tekst dat de Heer Jezus gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. In Handelingen staat dat. Het is zalig om te geven. Naar je behoefte. Dagelijks. Het gaat niet alleen dat je het doet als een regel, maar het gaat mij veel meer om de ontmoeting die ik heb met God. Dat wilde ik eigenlijk met u vanmorgen delen. Dat je een ontmoeting hebt met God. En daar hoort ook het bidden bij. Bidden leer je gewoon door het te doen. Bidden leer je door het te lezen van het woord. Weer terug te brengen bij hem. En het bij hem neerleggen. Dat is als het ware binnenkomen bij hem. En dat is eigenlijk datgene wat de Heere God zo graag wil. Voor mij, maar ook voor u. En sommigen weten gewoon niet hoe je dat moet doen. En dan zeg ik, vraag God je de kracht ervoor te geven om dat te doen. Want die kracht ligt niet in onszelf. We moeten volharden, staat er in de gemeenschap. Volharden in het bidden. Volharden in het Bijbellezen. Het is iets, net als piano spelen, schaatsen. Wat wel eens mislukt. Maar als je doorgaat, dat je dat verlangen mag krijgen, dichter bij God te komen. Het gaat dus om de hoofdzaak, een ontmoeting met God. Niet altijd op de bijzaken de aandacht leggen, maar vooral op hem, die niets liever wil. Vandaar 's morgens. De Bijbel zegt dat, sorry voor de langslapers, maar de Bijbel zegt gewoon 's morgens. Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb een dienst, ik heb nachtdienst, dus dat kan ik niet. Nou, dat kan. Zie je, ga je weer een regeltje maken. Zoek de Heere. Zoek de ontmoeting met hem. Zoek het daar waar jij in een stille plaats met hem dat mag zoeken. En de Heere God heeft één ding, en daar gaat het voor mij in de ontmoeting om. Dat wordt gezegd in Romeinen 8, vers 29, en daarmee sluit ik af. Daar staat in vers 29 van Romeinen 8. Want hij die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren bestemd en ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dus de intentie van Gods belang in u en mij is dat hij zich wil laten kennen. En zoals Mozes door alle moeilijkheden en pijn en verdriet heen in zijn leven. En Job door al dat verdriet van de dingen die hij moest loslaten en de teleurstelling in zijn leven. Heeft geleerd, nu pas zie mijn ogen u. En Mozes zegt, Heer, ik wil uw heerlijkheid zien. En God zet hem op een rots en God trekt hem in de rots. En die vertrouwelijke omgang maakt ons dat God ons bekwaam maakt, omdat u geroepen bent. En dat is de intentie. Ik was echt blij dat ik mag ontdekken, ook wat hij ook aangaf, Jacco, dat er nu zo'n 46, vannacht heeft er blijkbaar ook zich nog eentje opgegeven, is 47. Ik weet zeker dat er nog 3 komen, dat is 50, dat is een jubeljaar. En wat een bijzondere rijkdom is het, dat we in het woord, niet alleen maar het woord, maar dat we in dat woord een levende God hebben, die in dat woord tot ons mag komen, tot ons hart. En dat we hem beter zullen leren kennen. En een van de moeilijkste dingen is volharden in het Bijbellezen, volharden in het gebed. Maar mogen we dat ervaren? Hem ontmoeten. Hem beter leren begrijpen. En dat vind ik blij, en daarom eindig ik ook goed hoor, voor degene die toch naar Israël willen. ze hebben iets beter het Bijbelgedeelte begrepen toen ze gezien hebben hoe het eruit zag. En dat is een heel bijzondere gelegenheid om te zien hoe het meer van Galilea of van Capernaum eruit ziet. Hoe bijzonder het is, daar waar de Heer zijn voetstappen heeft gelegd. Maar wat belangrijker is, het belangrijkste, heeft u een ontmoeting met hem. Daar gaat het om. Amen.